Gemeente, laten we met elkaar deze dienst beginnen met het zingen van het gebed des Heren. En daarvan het tweede vers. Geheiligd wordt uw naam, I geef, dat elk waar hij op aarde leeft, die vadernaam erkennen moog. Uw deugden roemen, hemelhoog, dat elk als kind aan u gelijk en in zijn doen uw beeldenis blijk. Het gebed des Heren, het tweede vers. De schriftlezing voor deze middag is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes en daarvan het 17e vers. Dus Johannes 17, maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Johannes 17. Dit heeft Jezus gesproken en hief zijn ogen op naar de hemel en zeide, Vader, de uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Gelijkerwijs gij hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat al wat gij hem gegeven hebt, hij hun het eeuwige leven geven. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. En nu, verheerlijk mij, gij Vader, bij uzelve, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ze waren uwe en gij hebt mij dezelfde gegeven. En ze hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij bekend dat alles wat gij mij gegeven hebt, van u is. Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze ontvangen. En ze hebben waarlijk bekend dat ik van u uitgegaan ben. En hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degene die gij mij gegeven hebt. Want ze zijn uwe. En al het mijne is uwe. En het uwe is mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaren in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, gelijk als wij. Toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld worden. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap vervuld mogen hebben in zichzelf. Ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als ik van de wereld niet ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. Ze zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijkerwijs gij mij gezonden hebt in de wereld, alzo heb ik hen ook in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degene die door hun woord in mij geloven zullen. Opdat ze alle één zijn, gelijkerwijs gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt, opdat ze één zijn, gelijk als wij één zijn, ik in hen en gij in mij, opdat zij volmaakt zijn in één, en opdat de wereld bekennen dat gij mij gezonden hebt en hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige Vader, de wereld heeft u niet gekend, maar ik heb u gekend. En deze hebben bekend dat gij mij gezonden hebt. Ik heb hen uw naam bekendgemaakt en ik zal hen bekendmaken. Opdat de liefde waarmee de gij mij lief gehad hebt, in hen zij en ik in hen.
Gemeente, dan zullen we deze dienst vervolgen door met elkaar te zingen het 7e vers uit Psalm 2. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen, die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. 7e vers uit Psalm 2.
Thank you.
Met Gods hulp wil ik u vanmiddag een preek lezen van dominee M. Karens. En dat gaat over het vierde vers uit Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Dat luidt als volgt: ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. We zingen tot voortzetting Psalm 40, het vierde en het vijfde vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. En het vijfde, uw heileer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet, gij weet het, Heer, die alles ziet. Mijn hart verbergt nooit uw gerechtigheid. Psalm 40, vers 4 en 5, en inmiddels zal er worden gecollecteerd voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds. De tekst is dus Johannes 17, vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. We schrijven onder deze versen: de Zoon spreekt tot de Vader over verheerlijken. We letten op twee aandachtspunten. Ten eerste, hij verklaart zijn leven. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. En ten tweede, hij voleindigt zijn werk. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Dus het thema is: de Zoon spreekt tot de Vader over verheerlijken. Twee punten. 1, hij verklaart zijn leven. En 2, hij voleindigt zijn werk. Het eerste dus, hij verklaart zijn leven. Gemeente, de eerste regel die de Heer Jezus gebeden heeft toen hij met zijn discipelen op weg ging naar Gethsemane was: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijke. Deze bede om verheerlijking wordt in vers 4 en 5 nader uitgewerkt. Ook in deze twee versen gaat het om de eer en de heerlijkheid van God. Het gaat om de glorie van een drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Zoals we ook kunnen lezen in Filippenzen 2. En alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid Gods des Vaders. In deze twee versen, 4 en 5, klinkt eerst hoe Jezus hier op aarde de Vader verheerlijkt heeft. In het vierde vers bidt en beleidt Jezus hoe hij de Vader op de aarde verheerlijkt heeft. Maar in vers 5 vraagt hij ook, en dat is zijn hartelijk verlangen, of de Vader hem in de hemel wil verheerlijken. Zo klinkt het in deze regels van dit gebed 2 keer: ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat heeft in vers 4 alle nadruk. Ik heb, zegt Christus. Dat staat voorop. Staan deze woorden bij ons niet vaak met nadruk voorop? Ik heb. Maar gemeente, er is een groot verschil. Bij ons heeft het te maken met die ontzaglijke wortel van hoogmoed. Ik heb dit en ik heb dat. Is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb? Dat ik staat op de voorgrond. Bij ons komt het voort vanuit de wortel van ons zondige bestaan. Het tekent wie we geworden zijn in onze diepe val, gericht op onszelf. Maar bij de Zoon van God klinkt het heel anders. Hij verheerlijkt zijn Vader. Bij hem staat in het evangelie naar Johannes zo vaak met nadruk zijn ik voorop. Ik ben het brood des levens, om hen die hongeren te verzadigen. Ik ben de weg voor mensen die de weg naar God niet weten. Ik ben het leven voor zondaren die midden in de dood liggen. In een heel ander licht dan bij ons zegt de Zoon van God 2 keer: ik heb, ik heb. Want Christus mag zeggen dat hij zijn Vader verheerlijkt heeft tijdens zijn hele aardse leven. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. De 33 jaar die hij op de aarde was zijn samengevat in deze korte zin. Het was zijn lust en leven om zijn Vader te verheerlijken. Dat is al begonnen toen hij gekomen is in de kribbe van Bethlehem. Dat heeft al geklonken boven de velden van Efrata, toen miljoenen engelen zongen in die donkere nacht. Toen hij daar lag in de kribbe, gewonden in doeken, hebben de engelen gezongen: ere zij God in de hoogste hemelen, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Toen hebben de engelen gezongen dat God in zijn kind, deze tweede Adam, weer aan zijn eer komt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. O, in dit kind, in deze Zoon, wordt God verheerlijkt. In alles wat Jezus heeft gezegd, wat hij deed en wat hij leed, zocht hij de verheerlijking van zijn Vader. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. De kanttekenaren zeggen: namelijk door mijn leer, door mijn leven en door mijn wonderwerken. Als u nu vraagt hoe Jezus die 33 jaar zijn Vader heeft verheerlijkt, dan zeggen onze vaderen: door zijn leer. Hij heeft als de allerhoogste profeet en leraar ter gerechtigheid de eer van zijn vader bedoeld. Hij heeft de woorden Gods verkondigd. De heileer van Psalm 40 is uit zijn mond gevloeid. Hij verheerlijkte zijn vader door de woorden en de gelijkenissen die hij sprak. Door mijn leer, staat er. Dat betekent de leer die naar de godzaligheid is. Wat is dat voor leer? Gemeente, dat is die leer waarin de mens op het diepst wordt vernederd en waarin God op het hoogst wordt verheerlijkt. Christus heeft geleerd dat er in de mens geen goed woont, maar ook dat de Zoon des Mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. Door zijn leer heeft hij de Vader verheerlijkt, door de eigenschappen van de Vader te verkondigen. Hij heeft geleerd dat er in God geen onrecht wordt gevonden en dat Hij God is, heilig, ten hoogste rechtvaardig en ten hoogste barmhartig. Hebt u voor zijn leer leren buigen? Die leer waarin God op het hoogst wordt verheerlijkt, de mens op het diepst wordt vernederd en het volk van God wordt vertroost en onderwezen, mag onder ons nog verkondigd worden. Met een heilig leven heeft Jezus van kribbe tot kruis zijn Vader verheerlijkt. Hij heeft heilig, zonder zonden, zijn leven op aarde doorgebracht. Hij heeft de wet van zijn Vader volkomen gehouden. Hij heeft gezegd, ik ben niet gekomen om de wet te verbreken, maar om de wet te vervullen. Toen hij zelf zei, wie van u overtuigt mij van zonden, hebben ze hem gelasterd en beladen met smaad. Ze hebben gezegd, hij is een vriend van hoeren, tollenaren en zondaren. Ze hebben gezegd, hij heeft Beelzebul. Maar in tegendeel, hij heeft door zijn heilig leven de Vader verheerlijkt en de wet volkomen gehouden. Christus is niet alleen op de aarde gekomen om de straf te dragen, dat is zijn lijdelijke gehoorzaamheid, maar hij heeft door zijn daden ook de wet van God volkomen gehouden en daarin zijn Vader verheerlijkt. Dat is de dadelijke gehoorzaamheid van Christus. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ook door zijn wonderwerken, zeggen onze kanttekenaren. Dus niet alleen door zijn leer, maar ook door zijn wonderwerken is God verheerlijkt. Wat is God verheerlijkt in de wonderen die Jezus deed tijdens zijn omwandeling op aarde? Ik heb u verheerlijkt op de aarde. In de evangeliën lezen we de wonderen die Christus deed. En als hij door zijn almacht tekenen en wonderen verrichtte, dan leest u heel vaak over de verheerlijking van God. Denk bijvoorbeeld aan die geraakte die zijn bed op mocht nemen en wandelde. Lucas 5 zegt, en hij terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen en zij verheerlijkten God. In al zijn wonderwerken op de aarde heeft Christus zijn Vader verheerlijkt. Denk ook maar aan die 10 melaatsen in Lucas 17. 9 gingen naar huis, maar die ene, ziende dat hij genezen was, dat hij door Jezus gereinigd was van zijn melaatsheid, keerde weder met grote stem God verheerlijkende. Daarom kon Christus aan het begin van zijn lijden zeggen, wanneer zijn ogen gericht zijn naar de hemel en hij in heilige gemeenschap met zijn Vader verenigd is, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde, in mijn leer, in mijn leven, in de wondertekenen die ik heb mogen doen. De mens, Jezus Christus, heeft beantwoord aan het doel waartoe God de mens schiep. Jezus mag terugzien. Hij zegt, op de aarde. Dat terugzien gaat over de 33 jaar op deze wereld. Terwijl hij gereed staat om de gang naar de olijvenhof van Gethsemane te maken, mag hij terugzien op zijn leven en zeggen, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. Weet u wat me zo opviel? Wanneer hij terugziet, gaat hij niet klagen. Als hij op zijn aardse leven terugziet, is dat vol van moeite en verdriet geweest. Van dat aardse leven belijden wij in zondag 15 van de catechismus, wat betekent het woordje geleden, dat hij de ganse tijd van zijn leven op aarde de toorn van God gedragen heeft. De ganse tijd van zijn leven op aarde heeft hij armoede, schande en tegenstand moeten ervaren. Hij heeft moeten klagen, de vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niets waar hij zijn hoofd op neerleggen kan. Maar Christus klaagt niet. Christus mag zeggen, Vader, ik heb u mogen dienen, ik heb u mogen verheerlijken. Dat was zijn leven. Soms lees je wel eens op een grafsteen, en goed beschouwd is het een spreuk, zijn leven was werken. Maar hier is er een mens van wie gezegd kan worden dat zijn leven God verheerlijkend was. Hij ging het land door, goed doende. Hij heeft de eer van zijn vader gezocht en heeft het werk van zijn vader gedaan. Uit liefde tot zijn vader en uit liefde tot zijn bruidskerk heeft hij alles volbracht. Vader, ik heb u verheerlijkt. In deze ene gebedszin verklaart Jezus zijn 33-jarige leven op deze aarde. Als toepassing nu de vraag, wie van ons zou dat nadurven zeggen? Misschien bent u 80 jaar. Als u eens terugziet op uw leven, vanaf de wieg tot nu toe, zou u dan durven zeggen, Heere, ik heb u verheerlijkt op de aarde? Gemeente, nog nooit is er één mens op aarde geweest die het Jezus na kan zeggen, ik heb u verheerlijkt. Dat zou wel het doel van ons leven moeten zijn. Want waarom zijn we hier op aarde? Om carrière te maken, om een beetje naam te maken, om wat bezit bijeen te schrapen en te genieten van het leven? Weet u waarom de grote Schepper ons het leven heeft gegeven? Om hem te verheerlijken, om tot eer en verheerlijking van onze Schepper te leven, met onze woorden en daden God te verheerlijken. En daarmee zijn we precies bij het punt wat we in onze val in Adam geworden zijn. Ik heb God niet verheerlijkt op de aarde. Dat wordt de smart van je leven als de Heilige Geest in het hart werkt. We zijn eerovers van God, zondaren, doelmissers. We hebben het doel gemist waartoe God ons schiep. We hebben onszelf van al die kostelijke gaven beroofd en kunnen God de eer niet meer geven die hij zo eeuwig waardig is. En toch eist God dit. Jongelui, er wordt veel van jullie geëist in de huidige maatschappij, op school, op je werk. Maar er ligt nog een eis op jullie en ons allemaal. God verheerlijken op de aarde. Maar dat kunnen we toch niet meer? Doet God dan geen onrecht als hij van de mens eist wat hij niet doen kan? Ja, zo'n vraag ligt ons wel. Als ik het niet meer kan, doet God dan geen onrecht? Gemeente, die eis van God is zo rechtvaardig, want hij heeft ons zo gemaakt dat wij dat konden doen. Hij schiep het heelal en ook de mens tot eer en verheerlijking van een drie-enig God. Dat u, dat jij dat nu eens echt zou mogen leren. Misschien hebt u al wel geleerd dat u het woordje niet ertussen moet zetten. Ik heb hem niet verheerlijkt. Is dat de smart van uw leven geworden? Kunt u zeggen, Heere, naast alle druk en kruiswegen waarmee u mij tegenkomt, is de grootste smart van mijn leven dat ik u de eer niet kan geven, die u zo eeuwig waardig bent. Ik kan u niet verheerlijken. Ik moet belijden dat ik met gedachten, woorden en werken mezelf heb gezocht. Ik ben alleen maar bezig geweest met de verheerlijking van mezelf. Ik heb u nog nooit verheerlijkt. Als de Geest ons dat leert, komt er een droefheid in ons hart. Dan gaat het niet in de eerste plaats om de hemel of de hel, maar dan gaat het erover dat ik God de eer niet geef, die hij zo eeuwig waardig is. En de zonde van nalatigheid, ook dat is God niet geven wat hem toekomt, maar alles besteden tot mijn eigen eer en welzijn. Al mijn krachten, mijn tijd, mijn bezit in dienst van mijzelf misbruikt. Gij hebt God niet verheerlijkt. Maar, o wonder, door herscheppende genade, door het werk van de Zoon van God, komen er mensen die door een waar, zaligmakend geloof Christus worden ingelijfd en zijn zalving deelachtig worden. Die gaan iets vertonen van het beeld van deze zaligmaker en gaan in beginsel zijn naam weer belijden en hun leven wijden in zijn dienst. Zij gaan strijden tegen de wereld, tegen de duivel en tegen hun eigen verdorven bestaan. O, een ware christen leeft uit Christus. En wie door het geloof uit hem leeft, gaat in beginsel God weer verheerlijken. Luther zegt in zijn beschrijving van het hoge priesterlijk gebed, een ware christen begeert niet anders dan om te leven tot eer en tot lof van God en om zijn genade en weldaden openlijk te kunnen verkondigen. Het is dus een kenmerk van het geestelijke leven en een vrucht uit deze biddende hoge priester dat ik in beginsel God weer ga verheerlijken. Neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn tot uw eer. Dan wordt het gebed uit Psalm 143 uw leven. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. De Zoon spreekt tot zijn Vader over verheerlijken. Hij verklaart zijn leven, was onze eerste gedachte. In de tweede plaats letten we erop dat hij zijn werk heeft volleindigd. Want hij zegt in dezelfde regel van zijn gebed, ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Christus zegt, ik heb het werk volleindigd. We worden er hierop gewezen dat de Vader de Zoon werk heeft gegeven. In deze woorden klinkt door dat Christus een goddelijke opdracht heeft ontvangen. Aan deze biddende Jezus is werk opgedragen. Als de gezant van de Vader, als de knecht des Heren, is hij met een bijzondere opdracht naar deze aarde gekomen. Als het gaat over ons dagelijks werk, wat kunnen we daar soms tegenop zien? Wat kunnen we soms een opdracht krijgen waarvan we niet weten hoe we hem moeten vervullen, waarvan we moeten zeggen, hoe moet ik dat volleindigen? Hoe moet ik dat volbrengen? Maar hier gaat het over een werk dat geen mens kan volbrengen. Dat is het werk dat de Vader mij gegeven heeft. Welk werk is dat? Kanttekening 11 zegt, namelijk van de verzoening en de verlossing der mensen. Christus is de knecht des Vaders en heeft het werk van de Vader ontvangen. Jesaja zegt in het 42e hoofdstuk van zijn profetie, zie mijn knecht de rechtvaardige, zijn enige geboren zoon, de knecht van Jehovah, gaat de werken des Vaders volbrengen. In het bijzonder dat werk dat gij, Vader, mij gegeven hebt om mensen met God te verzoenen en de verlossing der mensen aan te brengen. Ik zei al, gemeente, dat is een onmogelijk werk. Daar was geen mens toe in staat. Geen mens was bekwaam om mensen met God te verzoenen en ze te verlossen uit die ellendige staat waarin ze zich moedwillig hebben gestort. Geen engel was daartoe bekwaam en ook geen dier was daartoe in staat. In zondag 5 van onze catechisme staat zo treffend, kunnen wij door onszelf betalen? Nee, in geenerlei wijze. Maar we maken ook de schuld nog dagelijks meerder. Kan ook ergens een blootschepsel gevonden worden dat voor ons kan betalen? Nee, want ten eerste wil God de schuld die de mens gemaakt heeft aan geen ander schepsel straffen. En ten andere Zo kan ook geen bloot schepsel, dat betekent iemand die alleen maar schepsel is, de last van de eeuwige toren Gods tegen de zonden dragen en andere schepselen daarvan verlossen. Dat werk van de verzoening en de verlossing van de mensen was dus voor een schepsel onmogelijk. Nu zou ik u willen vragen, is de verlossing wel eens onmogelijk geworden in uw leven? Want wij werken altijd maar aan op behoud. Maar als God in het leven gaat werken, dan werkt hij aan op de onmogelijkheid en de verlorenheid. Wij werken aan op het leven, maar God werkt aan op de dood. Werd het in ons leven wel eens onmogelijk om met God verzoend en uit onze verlorenheid verlost te worden? Werd die vraag uit zondag 5 uw zielenvraag, wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Dat is niet zomaar een theoretische vraag, maar als u uw ellende en onmacht moet inleven, is dat een vraag die je bij dagen en bij nachten bezet? Dat u ziet dat de verzoening met God zo noodzakelijk is, maar van onze kant zo onmogelijk? Dat uw hart schreeuwt als een hert dat dorst naar de waterstromen? Hoe kan ik ooit met God verzoend worden? Wat moeten wij dan voor een middelaar en een verlosser zoeken? Het antwoord zegt, zulk een die een waarachtig en rechtvaardig mens is en nochtans ook sterker is dan alle schepselen, dat is, die ook tegelijk waarachtig God is. Gemeente, het is van de kant van de mens een onmogelijke opdracht en taak om verzoening en verlossing aan te brengen. Maar wat een wonder van onpeilbare liefde. Nu heeft de Vader zijn Zoon dit werk gegeven. Bij het woord gegeven zeggen de kanttekenaren, dat is verordineerd en bevolen. Aan Jezus Christus is het opgedragen om mensen te gaan verlossen en te verzoenen met God. Wanneer is hem dat opgedragen? Wanneer heeft de Vader Christus dit werk, die taak op zijn schouders gelegd? Dan moeten we terug naar de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Dan moeten we naar de Raad des Vredes. In de eeuwigheid, voor de grondlegging der wereld, heeft de Vader de vraag gesteld, hoe zal ik ze onder de kinderen zetten en hoe zal ik ze geven het gewenste land? De Vader, die van eeuwigheid een schare die niemand tellen kan, heeft liefgehad, vraagt heilig, verlegen, wie zal ze nu gaan verzoenen? Wie zal ze nu gaan verlossen? Wie zal met zijn hart borg worden? Toen sprak Christus, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst ingewand. Uit eeuwige liefde heeft hij gewillig dat ontzaglijke werk aanvaardt en die opdracht op zich genomen. Wij zeggen bij bepaalde opdrachten wel eens, daar begin ik niet aan. Maar van dat ontzaglijke werk dat aan de verlossing van die verloren schare vooraf zou gaan, heeft Christus gezegd, ik kom, ik draag uw heilige wet. In de vrederaad heeft hij beloofd dat hij uit eeuwige liefde tot zijn Vader en uit onbevattelijke liefde tot rampzalige mensen zondaren met God zou verzoenen. Dat werk is hem gegeven en hij is gekomen. In de volheid des tijds heeft God zijn Zoon gezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren verlossen zou, opdat hij een schare met God zou verzoenen. Dat werk dat gij mij gegeven hebt, ziet terug dat de Vader voor de grondlegging der wereld heeft gezegd, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel en de einden der aarde tot uw bezitting. Toen heeft Christus met een eed gezworen, Vader, dit werk zal ik gaan volbrengen, dit zal ik gaan voleindigen. Zijn hele leven hier op aarde was erop gericht om het werk van de Vader te volbrengen en in alles zijn wil te doen. Kijk hem daar als 12-jarige eens zitten te midden van wijze theologen. Dan is daar een verontruste moeder die nog zo weinig kennis heeft van wie hij eigenlijk is. Kind, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En dan is het alsof de jonge Jezus zegt: wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Wist gij niet dat ik het werk van mijn vader van eeuwigheid op mij heb genomen? Wist gij niet dat het mijn lust en liefde is om bezig te zijn in de dingen van mijn hemelse vader? Ik moet zijn in de dingen mijns vaders. In de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw zegt hij: mijn spijze is dat ik doe de wil desgenen die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Het is Christus eten en drinken om de wil van zijn vader te doen. O, wat is hij een gezegende zaligmaker. Maar dat zal ook de vrucht zijn in de waarachtige bekering. En leg uw leven er maar naast. Als God u door genade gaat bekeren, dan wordt de wil van God ook uw wil. De eerste vraag in de bekering wordt dan: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan wordt het uw dagelijks gebed: leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Christus begeert het werk en de wil van zijn vader te doen. En zijn kinderen moeten het zo menigmaal uitsnikken dat er in de praktijk zo weinig van terechtkomt. Zeker, er is een hartelijke lust en liefde om naar zijn wil te handelen, maar aan het einde van de dag geeft het vaak droefheid dat er zo weinig van terechtgekomen is. De mens is zo dwaalziek, zo onwillig en zo afwijkend. Ja, als een schaap heb ik gedwaald in het rond, o Heere. Nu staat er één, buiten de poorten van Jeruzalem, die tegen zijn hemelse vader zeggen kan: ik heb voleindigd het werk van de verlossing der mensen. Sion zal door recht verlost worden, want ik heb voleindigd het werk der verzoening. Daartoe was het nodig dat de waarheid en het recht Gods zouden worden bevredigd. Voor deze verzoening moest hij zijn leven als een schuldoffer brengen en de straf dragen. De verzoening ziet op het offer waarmee hij zijn kerk heeft losgekocht. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan. Johannes belijdt: Christus is een verzoening voor onze zonden. Het werk voor de verzoening en het werk van de verlossing zijn twee dingen. Door het bloed van het kruis moest Christus de zijnen met God verzoenen. En door zijn Heilige Geest verlossen uit de macht van de duivel, de zonde, de dood en de wereld. Hij zegt: dit werk, dat werk heb ik nu voleindigd. Om zijn kinderen te verlossen van het grootste kwaad. En ze brengen tot het hoogste goed. Van dat middelaarswerk zegt hij: Vader, ik heb voleindigd. Eigenlijk begrijp ik dat niet zo goed. Want hij staat juist gereed om dat werk ter verzoening te gaan volbrengen. Hij staat gereed om naar Gethsemane, naar Gabbata en naar Golgotha te gaan. Maar Jezus mag zijn hoofd opheffen en over alles heen zien. Hij heft zijn ogen op naar de hemel en zegt: Vader, ik heb voleindigd. Wat bedoelt hij daar nu mee? Maar voordat we dat verklaren, gaan we eerst zingen. Psalm 2, het vierde vers. En ik, die vorst, macht bedeeld, zal Gods besluit aan het wereld rond doen horen. Psalm 2, vers 4. We staan nog stil bij onze tweede gedachte. Hij heeft zijn werk voleindigd. Christus heeft gezegd, ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. De opdracht die ik aanvaard heb in de eeuwigheid, dat ontzaglijke werk van de verzoening en de verlossing der mensen heb ik voleindigd, Vader. Dan moet het zwaarste deel van zijn lijden nog volgen. Hij zal straks gebonden worden. Hij zal geslagen, gehoond, bespot en gegeeseld worden. Als het geheel enige slachtoffer zal hij op Golgotha gekruisigd worden en zal zijn leven nog afleggen. Je zou toch zeggen dat het zwaarste nog wacht. Als het lam Gods zal hij door de brandende toren van God tegen de zonde verteerd worden op het altaar van Golgotha. Hoor zijn gebed. Vader, ik heb voleindigd het werk van de verzoening en van de verlossing. Ziet de Heere Jezus dan niet op tegen wat er nog komt? Hij is toch ook echt mens, net als wij? Ziet hij niet op tegen wat hem nog wacht en wat hij allemaal weet? En toch, Vader, ik heb het voleindigd. Gemeente, als mens heeft Christus gehuiverd. Lees maar hoe hij Gethsemane inging. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. Hij heeft gekropen als een worm en geen man. Driemaal heeft hij, ziende op de beker die gevuld was met de toorn Gods, gesmeekt. Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Hij heeft gehuiverd, want hij wist volmaakt alles wat over hem komen zou. Hij wist dat over enkele uren in de Olijvenhof de toorn van God en de eisen van de heilige wet op hem zouden aanstormen. Hij wist hoe de vorst der duisternis op Golgotha hem zou bespringen. Hij wist het en toch mag Jezus aan het begin van die verschrikkelijke nacht in welke hij verraden werd zeggen, Vader, ik heb voleindigd. In geloofsvertrouwen mag hij over alles heen zien naar de morgen van de opstanding. Hij mag zien dat na de vernedering de verhoging zal volgen. Hij weet, de afgrond roept tot de afgrond. Bij het gedruis uwer watergoten, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar Christus mag en kan hier al zeggen, Vader, ik heb voleindigd. En weet u waarom? Hij vertrouwde op de belofte van zijn Vader. Voor de vreugde die hem voorgesteld was, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Hij mag zien op het loon, op het zaad dat hij ontvangen zal. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien, Jesaja 53. Hij mag weten, niemand neemt mijn leven van mij, maar ik leg het van mijzelf af. En ik neem het weer aan, op mijn tijd. En daarom, ik heb voleindigd. Augustinus schrijft bij deze tekst, Christus zegt dat hij voleindigd heeft, het allerzwaarste waarvan hij wist het te zullen voleindigen. Vader, ik heb voleindigd. Weet u wat er eigenlijk in het Grieks staat? Hetzelfde woord dat hij de volgende dag om 3 uur zal uitroepen op Golgotha. Tetelestai, dat is, het is volbracht. Ik heb voleindigd. Het doel van mijn werk is volkomen bereikt. Alles wat te doen was om de zijnen met God te verzoenen en om God te verheerlijken is voleindigd. En daarom mag hij het bij het begin van zijn lijden al zeggen, maar straks zal het ten volle klinken. Het is volbracht. De eer van God is bereikt. Het is volbracht is het heerlijkste woord voor God de Vader. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Het is ook het verschrikkelijkste woord voor de vorst der duisternis, want hij heeft de strijd verloren. Zijn kop is door het vrouwenzaad vermorzeld. Het werk van de middelaar is volbracht. Dat wordt het zaligste woord voor een zondaar die niet weet hoe hij ooit de verzoening met God en de verlossing moet bewerken. Ik heb voleindigd het middelaarswerk dat ik op mij genomen heb. Ik heb voleindigd de verwerving van de zaligheid. Ik heb voleindigd. Misschien vraagt iemand in de kerk zich af of het middelaarswerk van Christus af is. Ik heb voleindigd, ziet immers op de verwerving van de verlossing en de verzoening. Het ziet op het volbrengen van al de eisen van Gods waarheid en gerechtigheid. Maar het ziet er ook op dat Christus dit nog zegt. Want onder dit hoge priesterlijke gebed staat geen amen. Christus' werk gaat altijd door in de hemel. Ik zal voleindigen het werk dat gij mij gegeven hebt. Christus heeft het werk voleindigd, maar hij zal het ook voleindigen. Matthew Henry zegt, dat is tot bemoediging van allen die zich op hem verlaten. Hij is een volkomen zaligmaker. Hij zal het werk voor ons voleindigen, maar hij zal het werk ook in ons voleindigen. Dus het middelaarswerk van verdiensten heeft hij voleindigd. Maar nu zal hij ook het werk in het hart van zondaren beginnen en voleindigen. Wat is dat een troost als u dat mag geloven? Vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Filippenzen 1. O, dan mag de kerk er wel eens troost uitputten dat hij het verbond der genade en der verzoening besloten heeft, uitroepende, het is volbracht. Zo mag de kerk in alle verdrukking en in al het lijden wel eens de heerlijkheid zien die hen wacht. Dan mogen ze alle last en de zonden die ons lichtelijk omringt afleggen en met lijdzaamheid lopen de loopbaan die hen voorgesteld is. Al degenen die zijn verschijning hebben liefgehad, mogen in navolging van Christus wel eens zeggen, ook al staan ze voor diepe dalen en voor grote verdrukkingen, Heere, als uw eer ermee gemoeid is, laat mij dan maar kruiswegen gaan. Als u in deze druk en kruiswegen verheerlijkt wordt, laat mij dan uw voetstappen drukken. Christus mag op weg naar het vloekhout van Golgotha zeggen, het is goed wat mijn Vader doet. Hij mag over alles heen zien. En hij weet dat God straks de eer zal ontvangen. Zo mag de kerk het, bediend uit Christus, ook wel eens ervaren. Hij is hierin een voorbeeld voor al de zijnen. Dan mogen ze het lam volgen, waar het ook heen gaat. De Zoon bidt tot de Vader. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb voleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Henry zegt, dan is hij een voorbeeld en Gods kinderen moeten zijn voorbeeld volgen. We moeten ons toeleggen om het werk te doen dat God ons te doen heeft gegeven. U hebt de taak te doen die de Heere u op de schouders heeft gelegd. Als tweede zegt Henry, we moeten in alles de eer en de verheerlijking van God op het oog hebben. En we moeten Christus navolgen. We moeten hierin volharden tot aan het eind van onze dagen. O, zo wordt Christus ons hier als een voorbeeld gesteld. Mag ik u nogmaals een vraag stellen? Mag u wel eens zeggen, Heere, wat u doet is goed. Al gaat mijn weg dan door ongekende diepten en inktzwarte duisternis. Nee, niet borgtochtelijk. Dat was zijn werk. Mogen we door het geloof met hem verenigd het pad gaan, dan is het toch goed wat God doet. Want hij zal het werk voleindigen. Want hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij voleindigen. Zo spreekt de Zoon tot de Vader over het verheerlijken. Hij verklaart zijn leven. Hij heeft zijn werk voleindigd. Laten we nog een ogenblik tot onszelf inkeren. Gemeente, jong en oud, dat de Heere door zijn geest u op het hart zou willen binden, dat u God niet verheerlijkt hebt op de aarde, maar als Christus, die aan de rechterhand van de Vader gezeten is, bidt: Vader, daar in de gemeente zit er één voor wie ik het werk van de verlossing en de verzoening ook heb volbracht. Wilt u die mij geven? Dan gaat de Heilige Geest zich paren aan het woord. Dan komen verloren zondaren met smeking en geween en met een ware schuldbelijdenis aan zijn voeten. Dan is er de droefheid naar God. Christus zal al degenen waar hij in dat eeuwige verbond der genade zijn eed voor heeft afgelegd, ontvangen. Ja, al zijn ze net als Manasse, maar ze zullen komen met smeking en geween. Al zijn ze zo godsdienstig en zo bekeerd als Saulus van Tarsen, ze zullen komen. Want o, hij zal het werk voleindigen. Niet alleen voor hen, maar ook in hen. Hij zal ze hebben. Vraag daarom: Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Dan zal ik in uw waarheid wandelen. Kinderen van God, hier is uw koning, hoge priester en profeet aan het begin van zijn lijden. Zijn gebed klom op tot de Vader. En laat het ook uw bede zijn: Heere, mag ik u verheerlijken op de aarde. Mag ik uw eer bedoelen in mijn gezin, op mijn werk, in de kerk, waar ik ook ben. Mag uw naam worden geheiligd. Mag in mijn leven uw eer klimmen uit het stof. Dat kan nooit uit u, want uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar dat kan alleen door het oprechte geloof in hem, de ware wijnstok, vruchten dragen uit deze biddende Jezus. Tot allen die door een waar geloof in hem zijn ingelijfd, heeft hij in de bekende gelijkenis van de wijnstok en de ranken gezegd: blijft in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Dat deze vrucht in het leven van de kerk openbaar mag komen, vruchten dragen van geloof en bekering, opdat de Vader erin verheerlijkt mocht worden. Dit is de hartelijke bede en de wens van allen die God leren vrezen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Dat mocht de drie enige God vervullen. Zijn naam ter eer en jou en uw ziel tot zaligheid. Om Jezus wil. Amen. We eindigen met dankgebed. Heere, mag het zo in ons aller hart leven. Leer mij naar uw wil te handelen. En leer ons uw eer te bedoelen. Niemand van ons zal kunnen zeggen dat ten diepste te kunnen. Maar Heere, u kunt het werken door uw geest in ons aller hart. Zou u zo deze preek van vanmiddag willen doen zijn tot zegen. En geef dat het mee mag gaan naar de woning. Dat het niet in het hoofd mag blijven, maar dat het dieper zal afdalen tot in het hart. Doe ons, Heere, in uw wegen wandelen en uw geboden onderhouden. Doe ons leven tot uw eer. En breng ons maar in de schuld als we daar alles in tekort komen. Gaat u met ons als we weer van hier gaan. Wil u ook vanavond opnieuw weer samenbrengen rondom uw woord. Sterk uw knecht als hij opnieuw het woord mag bedienen, maar ook het sacrament van de doop. Heere, geef hem alles wat daarin nodig is. Bedien hem vanuit uw volheid. Schenk ook de doopouders en de kinderen wat nodig is. Als de doopouders een ja-woord mogen uitspreken, dat ze dan mogen zien op die betekenende zaak. Dat water dat reinigt. en dat ziet op het reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Geef zo nog een gezegende dienst ook vanavond. Gaat u dan zo met ons. We bidden het alles van u uit genade, om Jezus wil. Amen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen, maar loof hem vroeg en spa. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. We zingen nog 72 vers 11. Eindigen nog met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.